de microfoon aanzetten en beginnen de heer te danken. Ja, heren, wij danken u voor die heerlijke liederen die we mochten zingen, waarin zekerheid klinkt, heilszekerheid voor het werk wat u gedaan hebt, het plan wat u gemaakt hebt, en dat u dat plan uit wil werken in uw kinderen. Danken u daarom, heren, dat wij een toekomst hebben die zeker is. Zelfs als alles om ons heen wegvalt, uw plannen falen niet. Dank voor dat heerlijke verlossingswerk waar wij deel aan hebben gekregen en bovenal dat u ons wilt toevertrouwen. Want heren, we zullen ons verbazen in de toekomst, hoorde ik straks zeggen, over wat we nog zullen zien en mogen ervaren. Vooral ook na de opname van de gemeente. Wilt u ons onderwijzen, heren, in dat plan van u en die 70ste week die we zo vaak behandeld hebben, en dat het eerst in Judea zal beginnen en daarna naar de volkeren zal uitgaan en dat u alles klaar hebt. Wij wachten op de dag dat u uw gemeente zult thuishalen. En wij bidden u om kracht en om licht in de dagen dat wij hier nog zijn in het vlees. Dank, Heere, dat alles vaststaat bij u. Elke dag, elke minuut, alles wat de toekomst betreft en ook het heden. Geprezen zij uw naam. Uit genade. Amen. We hebben een nieuwe zuster in ons midden. Riek, zei ik het goed nu?
Ja hoor.
Ja, wij hadden een Riet, zei ik al, en nu hebben we een Riek. Maar jij zegt Riekje, hè, Dikkie?
Ik noem het af en toe Riekje.
Oh ja.
Koosnaam.
Koosnaam, nou leuk. Dan heet je voor mij Riekje. Karin en Jannie kunnen niet, want die moeten om 5 uur starten morgenochtend. En Greta had ook iets. De rest weet ik niet. Oké. Wij hebben dus vorige keer onder andere de dag des Heren behandeld. Dat is die dag. Eventjes heel kort zeggen, want ik ga niet iedere keer in herhaling hebben. Want dan dat heb ik 1 keer gedaan voor jullie. Even heel kort, voor wie daar niet van op de hoogte is. Het eerste punt op Gods programma is de opname van de gemeente. Iedere gelovige wordt opgenomen voordat deze situatie komt. Zodra de gemeente is opgenomen, we gaan straks even naar Openwijk. Ah, Jannie. Wij wilden je met allemaal al komen ophalen. Met z'n allen. Maar dat hoefde dus niet. Die gemeente wordt weggerukt en dan staat er, dat vind ik zo mooi, dat schiet me zo in mijn gedachten, in Jesaja 57, meen ik. Waarom worden de rechtvaardigen weggerukt? Staat erachter, vanwege het grote gevaar. Dus waarom wordt de gemeente opgenomen? Omdat er oordelen naar beneden komen van de hand van de Heer, die voorspeld zijn in heel de schrift. En daarna eerst over Jeruzalem en daarna over de volkeren. Dan komen de 1000 jaren, maar dat is verderop, hè. Dus we zijn nu met deze situatie bezig in Matthäus 24 en 25. De dag des Heren is die dag aan het eind van de 70ste week, daar ga ik echt niet meer op in. En dan zal het duister worden, hebben we in Matthäus 24 gelezen. De zon zal het licht niet geven, de maan zal het zijn licht niet geven. Het zal duisternis zijn, we hebben teksten opgezocht. 14 dagen geleden, Dat is dus niet de zondag, de dag des Heren, maar dat is die dag waarin God begint met te oordelen. Maar de dag des Heren is niet alleen maar oordeel, want die loopt door en de dag des Heren eindigt dus ook positief. Dat wou ik nog even zeggen. Dan wordt in Jeruzalem, terwijl deze 3,5 jaar de grote verdrukking is voor het Joodse volk, komt er aan het eind daarvan een aardbeving, onder andere de Olijfberg zal splijten, Zacharia 14. En op die dag dat de Olijfberg splijt en er een dal ontstaat, een vallei, waardoor men uiteindelijk ook uit Jeruzalem nog kan vluchten, de woestijn in, dan wordt Jeruzalem verwoest. Het zijn vaste feiten, ik ga niet meer naar versen nu. Want anders komen we, Ellie, komen we nooit verder. Waar is het? Oh ja. Dus, we gaan nog even naar Matteüs 24 om een paar termen nog even door te nemen. En dan lees je opeens in Matteüs 24 over: het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat waren geen beste dagen voor de wereld, toch? Want de vloed kwam en die nam hen allen weg. Nou ja, behalve degene die in de ark waren, toch? Daar gaan we het over hebben nog, hoor. Maar die dag des Heren met duisternis, die brengt een mogelijkheid voor de gelovigen die in dit laatste gedeelte de naam des Heren aanroepen. En die kunnen dan door dat dal de stad uit, want de stad werd verwoest. En dan, als de Heer vanuit de 12 stammen de 144.000 verzegeld heeft, dat is mooi hoor, want je leest in Openbaring 8 dat er aan het eind van de 70ste week een half jaar, dan is het stil vanuit de hemel. Het is stil. Wat gebeurt er op aarde? Daar zal het ook een beetje rustig zijn nog, omdat de 144.000 uit de 12 stammen, die worden verzegeld, Openbaring 7 en nog een hoofdstuk. En daar hebben we wel eens over gehad, hè? Dus ik vat het gewoon kort samen nu. En die 112.000 uit elke stam, en die worden uitgezonden niet meer in het land, want dat is al, daar is de Heer al koning. Hij begint zijn koninkrijk in Jeruzalem. En dan wordt het uitgebreid naar de volkeren, en daarvoor worden die 144.000 uit Israël verzegeld en uitgezonden naar alle volken. En wie dan niet reageert, die komt om. Dat lees je in de profetieën over vele duizenden doden en hoeveel maanden ze nodig hebben om daar de boel op te ruimen. Maar ik heb nog een paar termen in Matteüs 24 die ik even wil noemen. En dan nog een keer, Matteüs 24 begint vanaf vers 15, heeft alleen te maken met het Joodse volk. En dat dat zo is, daar komen we nog wel even. We hebben vers 29 behandeld. Terstond na die verdrukking van die tweede 3,5 jaar, van die dagen, die komende dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren aan de hemel zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. Dat heet de dag des Heren, hebben we opgezocht allemaal. Als je dus in het Oude Testament dag des Heren opzoekt, dan lees je steeds erbij: dag des Heren is een dag van dikke duisternis. Wee die dag verwachten. Is niet best, hè? En dan, meteen daarna, zal in de hemel verschijnen een teken. Weet je nog wat de discipelen vroegen? Wanneer zullen deze dingen zijn dat Jeruzalem verwoest zal worden? Weet je nog? Eind van hoofdstuk 23. Wat is het teken van uw aanwezigheid, uw toekomst? Daar zijn we nu aan toe, aan dat teken. En wanneer is de voleinding van deze eeuw? En dat wordt ook nog besproken. Dit is echt de chronologische volgorde. En wij kunnen die termen allemaal terugvinden in de profetieën. Dat is belangrijk. Dan zal aan de hemel verschijnen een teken. Nou, er zijn er heel veel die zeggen dat je dan de Davidster aan de hemel zult zien. Ik persoonlijk denk dat eigenlijk niet in eerste instantie. Want als de Joden zullen zien de Davidster, dan zullen ze denken, oh ja, dat is van ons en alles oké. Maar wat ik persoonlijk ook geloof, en daar word je ook in bevestigd in de schrift, dat de Heer dan terugkomt immers aan het eind van de 70ste week. Als die zon- en maansverduizeling komt en er een dal komt, dan zullen de voeten van de Heer staan op de Olijfberg. Hij zal komen met al zijn heiligen. En er staat er, en ze zullen een teken van de Zoon des Mensen zien. Ik denk echt dat het teken, en we zijn dicht bij kerst, dus we kunnen dat ook vergelijken. Toen de Heer Jezus geboren werd, verscheen er ook een teken aan de hemel, namelijk een engelenkoor, weet je nog? En die gaven God alle eer. Ere zij God, zongen ze. En dan in deze dagen, waar het hier over gaat, zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen. De Zoon des Mensen komt en hij komt in heerlijkheid. En waarin woont de heerlijkheid van Christus volgens Efeze 3 in de gemeente? Dus het teken, waar het teken dat men zal zien aan de hemel, dat de Heer komt met al zijn heiligen. Zacharia 14, weet je het nog? Ik ga straks wat teksten opzoeken, dat het soms engelen wordt genoemd, soms maaiers enzovoort. Het teken van de Zoon des Mensen, dat is dat de Heer komt aan het hoofd met de gemeente. En dan begint hij op aarde, te beginnen in Petra, ga ik ook niet allemaal meer op in. In de woestijn gaat hij zijn beloften waarmaken. Verder staat er, en dan zullen al de geslachten, en daar heb je weer die verkeerde vertaling, van het land. Het gaat over het Joodse volk. Het gaat nog niet over de aardse volkeren. Dus alle geslachten van het land zullen wenen, en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote kracht en eerlijkheid. En dan gaat de Heer, vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin. Het is mooi, hè? De shofar, hij staat altijd. En de shofar is de hoornen van een geslacht dier. Dus onze Heer die op dat moment staat als de geslacht, hè? Staande als geslacht, hij is opgestaan. En wat er overblijft is die bazuin, die stem. Wordt ook wel stem des Heren genoemd. Of een geluid, of een, en hier wordt het genoemd, de bazuin van een groot geluid. Ik ben heel benieuwd hoe het zal klinken. Nou, die engelen, daar gaan we vanavond mee beginnen. Wie die engelen eigenlijk zijn. Zijn dat engelen met vleugeltjes, weet je wel, wat we zo vaak uitgetekend zien. Engelen zijn over het algemeen mannen, hè, die verschijnen in de Bijbel. Zonder vleugels, maar die vleugels hebben ze eraan gemaakt om ze te onderscheiden van de gewone mens in de tekeningen en zo, schilderijen. Of op kerkorgels zie je ze ook wel.
Van die allemaal mannen toch?
Ja.
Toch ja.
Nee, engelen zijn mannen. Altijd mannen in de Bijbel. Maar hier zijn engelen, niet alleen dat soort engelen, hè, zal ik maar zeggen. Want het woord engel is gewoon het Griekse woord en dat betekent boodschappers. In meervoud. Engelen, boodschappers. Enkelvoud, boodschapper. Een engel. En we hebben het al een keer uitgebreid behandeld. En ik zeg weer, ik noem een paar versen. Wanneer hebben we het behandeld? Wie weet het nog? Matteüs 13. Ik zal het maar verklappen meteen. Daar heb ik het uitgebreid behandeld. Matteüs 13 over de gelijkenissen, weet je nog? En daar worden de engelen of de maaiers verschillende keren genoemd. Ik ga even naar vers 27. Daar zijn de dienstknechten. En daar die vragen aan hun heer. Zullen wij, heren, u hebt toch goed zaad in uw akker gezaaid? Want wat de Heer zaait aan het woord, dat is goed zaad, hè? Daar mankeert het niet aan. Mankeert daar aan de mens of het zaad in het hart kan vallen, hè? Dat hij het gaat geloven. Waarom is er dan dat onkruid, vragen ze. En dan zegt de Heer, nou, dat heeft een vijandig mens gedaan. En de dienstknechten zeggen dan tot hem, nou, wilt u dan dat wij daarheen gaan en dat onkruid vergaderen, dus weghalen. En vandaag is er onkruid in deze wereld. Maar de Heer zegt, nee, nee. Nou, hier staat één keer nee, maar nee, nee, zegt hij. Want dan kun je per ongeluk het onkruid, als je het onkruid vergadert, kun je ook de tarwe, het positieve, de gelovigen, uittrekken. En daarom weten wij, de gemeente heeft geen taak in deze wereld om het onkruid eruit te rukken. Goed onthouden, dat scheelt je een hoop energie. Ik hoop dat je me begrijpt. De Heer heeft dat in handen. Hij bepaalt hoe en wanneer. En hier wordt dat ook duidelijk en kort gezegd. Zullen wij het vergaderen? Ze vragen toestemming, de Heer zegt nee. Nee, nee, ik zeg het nog een keer, twee keer. Je zou per ongeluk ook de tarwe uittrekken, want wij kunnen in deze staat als gelovigen niet goed onderscheiden. Wij zien niet aan de buitenkant wie een gelovig is en wie niet. En wie trouw is en wie niet. Dat weet de Heer, want hij ziet het hart aan, gelukkig. Dus, dat wordt in deze tegenwoordige bedeling, is dat geen taak van de gemeente. Onthoud het goed, wij strijden niet tegen deze wereld. Dat is niet te doen en dat is ook niet de bedoeling. Dat komt en de Heer bepaalt wanneer dat gaat gebeuren. En daar is hij zelf bij betrokken namelijk. Laatste, dit is zijn advies voor deze eeuw waarin wij nu leven. Laat ze beiden tezamen, dat is beiden, opgroeien tot de oogst. En dat is dan niet de eindoogst, hè, maar dat zijn de eerste vruchten van de oogst. En dat is de gemeente. De eerste vruchten. En waar gingen de eerste vruchten van het land naartoe? Alles, al het eerste is voor de voor de Heere. Dus de eerstelingen, de gemeente, de eerstelingen van de oogst, zijn bestemd voor de hemel, voor de Heer. En daarom hebben wij een hemelse roeping en een hemelse wandel. En zijn we hemelburgers. En komen wij met hem vanuit de hemel naar de aarde. Om de oogst verder te verzorgen, zal ik maar zeggen. Laat ze beide tezamen opgroeien tot de oogst. En in de tijd van de oogst, dan zal ik, dat zei de Heer, hè? Dus de Heer met een hoofdletter, dan zal ik tot de maaiers zeggen. Nou is de vraag, wie zijn de maaiers? En de opdracht is dan aan die maaiers, vergader eerst het onkruid. In deze wereld, hè. En bindt het in busselen om het zelf te verbranden, want dat verdwijnt. Ongeloof zal verdwijnen in de toekomst. Maar breng de tarwe samen in de schuur. De gelovigen hebben een apart, de schuur is in dit geval het koninkrijk. Wat wij nu al kennen als verborgen, maar in de toekomst openbaar wordt. Vers 30 heb ik al gehad. Vers 39 wil ik even noemen. En de akker is de wereld waarin dat alles groeit, hè? Dus dat onkruid en het goede. Het goede zaad. De akker is de wereld. Dus beiden zijn in deze wereld. Gelovigen en ongelovigen. Dat is een hele normale situatie in onze dagen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. Dat is vandaag en ook zo in de toekomst. En de vijand die dat gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding van deze eeuw. En dat was een van de vragen van de discipelen. Wanneer zal het einde zijn van deze eeuw? En de maaiers, daar is het antwoord, zijn de engelen, de boodschappers. En dus weer de vraag, wie zijn dat? En het is, als je alle versen gaat opzoeken waar daarover gesproken wordt, dan moet je tot de conclusie komen, dat is de Heer die komt met de gemeente. En de gemeente, 1 Korinthe 6, weten jullie dan niet, zegt Paulus, dat wij, de gemeente, deze wereld zullen oordelen. Weet je niet dat we zelfs engelen zullen oordelen? Een andere groep van engelen. Het zijn allemaal bekende dingen die we inmiddels al verschillende keren behandeld hebben in het Matthäus-evangelie. Dus daarom ga ik nu even een paar versen noemen. Wij worden, hoef je niet op te zoeken, 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. De Heer zal komen met de engelen van zijn kracht. De boodschappers, de gemeente. En dan vinden wij in Judas, dat is vlak voor Openbaring, want ik wil ook even naar Openbaring. Een korte briefje van Judas, dat heb ik ook al een keer aangehaald, maar we vallen nog alles in herhaling nu. Heel kort, want ik wil echt door nu. Judas, waar ben je? Vers, daar gaat Judas heeft het over die ongelovigen, die, dat zijn wilde baren der zee in vers 13. En ze schuimen hun eigen schande op, het zijn dwalende sterren. En ze, de welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard worden. En dan vers 14 en 15. Van deze heeft ook Henoch, Genesis 5, maar daar staat het niet hoor, dat Henoch dat gezegd heeft, ik heb het nog kort geleden doorgegeven. Henoch profeteerde, de zevende van Adam. En wat heeft hij geprofeteerd? Judas schrijft het hier. Ziet, let op, de Heer is gekomen, of zal komen, met zijn vele, dan staat er duizenden, maar dan moet je vertalen met tienduizenden. Heiligen, hier wordt het geen engelen genoemd, zo worden we elders genoemd. Hier worden het heiligen genoemd. En als de Heer komt met tienduizenden heiligen, met wie komt hij dan? Met de gemeente die verschillende jaren daarvoor opgenomen was geworden. En wat komen die doen? De Heer aan het hoofd en de gemeente daarbij. Om gericht te houden. Denk nog een keer aan wat Paulus zei. Weet gij niet dat wij deze wereld zullen oordelen? Niet vandaag, maar in de toekomst. En als de Heer komt met die vele tienduizenden engelen, dan zal er gericht gehouden worden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Let op. Er wordt alleen over ongelovigen gesproken die straf zullen ontvangen. Een gelovige zal ook in die dagen geen straf ontvangen, want als men een ongelovige is, komt men om. En als men een gelovige is, dan wordt men uitgenodigd om het koninkrijk op aarde dan binnen te gaan. Te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde, bittere staat er eigenlijk, woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. En dat is waarover oordeel komt van Gods kant. Harde woorden, bittere woorden, men is niet eens met wat God doet, of men is volkomen tegen hem, of men aanbidt iemand die zichzelf als God laat zien. Daar hebben we het ook al over gehad. Het beest in de toekomst. Nou, als men tegen hem spreekt, dat heet in de Bijbel tegenspraak. Dat is ongeloof. He? Dus als wij het woord onderzoeken, en de Heer geeft ons daar licht op, ook in deze, toch wel, als je er niks van weet, wat moeilijke dingen, maar als je er wat van weet, dan vallen er allemaal kwartjes, he? Zeggen wij dan op Urk, toch? Dan weet je, oh ja, want. En je komen versen in je eigen gedachten. Nou, dan wordt dat nog verder uitgewerkt, hoe hun staat is. Ze murmureren en het is allemaal, het is niet best. De goddeloze zondaars die tegen hem gesproken hebben. Dan ga ik naar, ik moet helaas wat overslaan, want ik zou graag naar Openbaring 6 gaan. Maar daar hebben we voor Matthäus uitvoerig behandeld, Openbaring 6, waarin de 70ste week ook zo geweldig kort, of moet ik het wel doen? Kort wordt verklaard. Even heel kort. En ik zag en zie een wit paard. En dan vertaalt men in vele verklaringen dat de Heer is die op dat witte paard komt. Maar hier even niet hoor. Want de Heer komt wel op een wit paard, maar dat is in hoofdstuk 19. Even erbij opzoeken. Openbaring 19. Daar komt de Heer, het koninklijk paard. En ik zag de hemel, vers 11, geopend, 19 vers 11. En ziet, kijk, de hemel gaat open, hè. En dan komt daar een wit paard. Het is een ander paard en die wordt door een ander bereden dan die uit Openbaring 6. Kom er zo op terug. Dat witte paard in hoofdstuk 19, daar zit de Heer op. Wordt met hoofdletters geschreven. Hij die getrouw en waarachtig is en hij die oordeelt en krijg voert in recht, rechtvaardigheid. En dan wordt hij beschreven hoe die eruit ziet. Dat lijkt eng voor een kind, maar dat kun je prachtig uitleggen dat hele positieve dingen zijn. En om het kort te houden, vers 19. En de Heer legers uit de hemel volgden hem. Ja, je kan het ook maaiers noemen. Of engelen. De Heer legers die met de Heer komen. Die altijd daar zijn waar Christus is. Dat is de gemeente. Die komen met hem. En de heerligers in de hemel volgden hem op witte paarden. We lachen er vaak om, want ik heb wel eens paard gereden. Ik vind het mooi, maar zo'n wit paard moet het einde zijn. Hè? Denk ik dan, dacht ik vroeger. Maar denk erom, wat er gebeurt in de toekomst. En kijk, paard spreekt van koningschap. Daarom wordt het een paard als paard beschreven. De Heer komt als koning. En wij zijn kinderen des konings. Dus, en als hij komt, komen wij met hem. Dat moet je ook als regel in je hoofd prenten. Waar de Heer komt in de toekomst, daar komt de gemeente. Het hoofd en het lichaam samen. En de heerlegers in de hemel volden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein lijnwaad. Prachtig, hè, priesters. Die witte linnen dragen. Wij zijn dat priesterlijke volk vandaag. Nou, dan gaat er uit zijn mond een scherp zwaard. Een zwaard is het woord in de Bijbel, toch? Efeze 6. Dus hij spreekt. En wie niet wil horen, ja. Maar en uit zijn mond gaat een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen, de volkeren, slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En dit vind ik een prachtige zin, want die wordt in Openbaring 2 op de gemeente toegepast. Dat wij, Openbaring 2, wie, vers 26, en wie overwint, die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, tegen de gelovigen gezegd. En hij, die gelovige, die zoon, die zal komen, hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, en ze zullen als pottenbakkers vermorzeld worden, gelijk ook ik, de Heer zelf, van mijn vader ontvangen heb. Altijd samen beschreven. Ik doe het heel snel hoor, maar dat doe ik expres. Maar het klopt echt hoor, dus ga het maar na als je het niet vertrouwt. Wij zullen met hem komen en de gemeente zal gericht houden. Nou, de Heer zal gericht houden en daar gebruikt hij die gemeente voor die met hem komt in heerlijkheid. Openbaring 14. Ik ga nu met terugwerkende kracht. Daar is sprake van de grote oogst. En dat begint dan in Openbaring 14, vers 14. De mensenzoon die komt op de wolken, weet je nog? En wie zijn er dus bij hem? Staat niet er altijd bij. Maar hier is de gemeente ook. Als de zoon komt op de wolken, wat zeiden die twee engelen toen de Heer ten hemel voer? Deze Jezus zal alzo wederkeren. Weet je nog? Nou, dat gebeurt dus ook. Hij komt en dan heeft hij op zijn hoofd een gouden kroon. Daar is hij hier in Openbaring 14, is hij gekroond. Heerschappij, daar komt de koning. En dan wordt er geroepen in vers 15, met een grote stem, tot degene die op die wolk zit, zend uw sikkel. Er wordt geroepen, kom met uw oordeel, de tijd is aangebroken. En een sikkel is natuurlijk, wordt gebruikt voor het oordeel. Hè. Daar wordt het graan en zowel het onkruid mee afgesneden. En dan komt er nog een engel en die roept ook, zend uw sikkel en maai. Want het uur om te maaien is nu gekomen omdat de oogst van de aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Is niet vandaag. Want de Heer zei, laat het eerst maar samen opgroeien. En in de tijd van de oogst dan zal ik de maaiers uitzenden. Altijd weer hetzelfde verhaal. Nou, hoofdstuk 12. Ik denk een van de mooiste hoofdstukken hier in verband met... Hier wordt het anders genoemd. Daar wordt gesproken over de opname. De mannelijke zoon wordt gebaard in vers 5. Die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Daar heb je hem weer. Of de sikkel, hoe je hem ook wilt noemen. 12 vers 5. En haar kind, nou ja, mag ook zoon zeggen, hè, werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. De gemeente wordt weggerukt naar de hemel, opgetrokken en gebracht bij die troon waar we vandaag al vertoeven, geestelijk. En dan vlucht de vrouw in de woestijn, dat wat gelovige overblijfsel uit Joodse volk zal vluchten in de woestijn. En daar zal een plaats zijn die God bereid heeft. Zorgt de Heer voor de zijnen. Vandaag doet hij dat en ook dan. Een plaats van God bereid. En wij zullen het meebeleven vanuit een opstandingslichaam, hoor. Dat is heel bijzonder wat ons nog wacht. We zeggen wel eens, o heerlijke tijding, dat het evangelie gebracht wordt. Maar ik vind deze tijding helemaal het mooiste van het mooiste. Ja, ook lichamelijk verlost van alles waar we ook last van hebben of hinder van hebben. Een nieuw opstandingslichaam, niet alleen geestelijk opgestaan, maar ook lichamelijk. Net als de Heer Jezus, we kunnen verschijnen en verdwijnen. En dan komt het. Dan komt er strijd in de hemel wanneer de Zoon opgetrokken zal worden tot God en zijn troon. Wat vindt er voor strijd plaats? Vers 7. Er komt oorlog in de hemel. Krijg. Michaël en zijn engelen. Ja, dan heb je meteen een vraag. Dat is niet een van de hoogste engelen of een hoge engel. Michaël, wie is als God? Is de naam. Die staat voor Christus. Christus en zijn engelen, Christus en de gemeente en de draak met zijn engelen. Twee partijen. De draak is Satan, die moet de hemel uit, want wij moeten erin. Mooi, hè? Dat is een uitdrukking geworden onder ons. Hij eruit, wij erin. Klinkt een beetje kort, maar het is... Het gebeurt ook heel snel. Met twee legers. En wij weten natuurlijk al wie er overwint. Vele malen beschreven in openbaringen, hoor, wie er overwint. Nou, daar is krijg. En zij, de draak en zijn engelen, hebben niet overmacht. Ze verliezen de strijd. Maar... hun werk is nog niet gedaan, we lezen gewoon verder. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want die hemel, die was bestemd voor een ander heer. Heer, leger. De gemeente, immers. Michael en zijn en de zijnen. En wat gebeurt er dan met die gast? Nou ja, met die draak en zijn engelen... En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, mooi hè, weet je meteen wie dat is, welke genaamd wordt duivel of Satanas, die de gehele wereld verleidt, zal hij ook doen nadat hij eruit gegooid is. Hij is, zeg ik, geworpen, en nou zou je denken in de poel des vuurs, maar dat, zo laat is het nog niet. Hij wordt vanuit de hemel geworpen, want als je uit de hemel valt, dan kom je op de aarde. En dus, dan verschijnt, dan is die periode aangebroken waarin Satan een zichtbaar werk doet. met allerlei verleidingen. We hebben het erover gelezen. Het erover gehad. Als die figuur in de toekomst ook verschijnt en nagelopen wordt door de vele volkeren, zullen hem allemaal volgen in zijn zogenaamde wonderen. Denk er goed om. Wij hoeven ons niet voor te bereiden om hem op aarde te ontmoeten in dit lichaam. Dat zullen we niet. Maar die mensen die dan leven, die zullen deze dingen zien. Die zullen merken dat hij op aarde is aangekomen met zijn engelen, met zijn leger, hè, met zijn dienaren. En er is, ik vind het mooi hoor, want er staat geworpen op de aarde. Dat is dat woord katabole. Neergeworpen. Met geweld moet hij eruit. Wij hebben een Heer die boven alle machten staat. Want hij is de hoogste. Heerlijke geruststelling. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem die zegt dan in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht, nu is inmiddels. En de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. En vanuit de hemel zal dat zeker bevestigd worden. Hoofd en lichaam, dat is al op geregeld, het is volmaakt. En later zal het op de aarde uitgewerkt worden. En prachtig hoor, moet je lezen. Want de verklager, de aanklager van onze broederen, dat kan hij vandaag nog doen, aanklagen van de gelovigen. Want hij is nog niet uitgeworpen uit de hemel. De verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht. Hij heeft er druk mee hoor, om ons aan te klagen. Maar de Heer weet precies wie wij zijn en die staat het niet toe. Dat staat ook weer allemaal in het Oude Testament. Want er staat de verklager die ons aanklaagt voor God, dag en nacht, die is nedergeworpen op de aarde. Katabole. En zij hebben hem overwonnen, Michael en zijn engelen. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en wie daarin woont. En wie wonen er dan nog in de hemel? Ja, Michael en zijn engelen, Christus en de gemeente. En daar wordt vreugde bedreven, omdat Gods plan in werking is getreden met de aardse dingen. Wee degenen, daar heb je dat, hè, van die dan leven in die dag des Heren. Wee degenen die de aarde en de zee, de volkeren, bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. En hij heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dan begint zijn werk als eerste natuurlijk met het volk van de Heer. Het volk Israël. Maar goed, daar gaat het verdere gedeelte over. Dat wou ik even zeggen over de engelen. Dan krijg ik nog één in Matthäus 25. Keren we weer terug naar Matthäus. Waar de Heer met de gemeente is gekomen. Op deze aarde. Als koning. Vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al, ook weer erbij genoemd, al de heilige engelen met hem. Als hij komt, verschijnt de gemeente. Hier dus ook weer beschreven. En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En die troon, die wordt als eerste opgebouwd in Jeruzalem straks op aarde. Na de 70ste week. En voor hem zullen, nou omdat Jeruzalem afgerond is, zullen dan al de volken vergaderd worden. Let op, dit gaat niet over de jongste dag, de grote witte troon. Daar worden geen volkeren vergaderd, daar worden individuen moeten voor de Heer verschijnen. Ieder individu. Maar hier verschijnen volkeren, en dat is de oproep voor de 1000 jaren. Als je een ontmoeting wil hebben als heidens volk, en er zijn gelovigen die willen een ontmoeting met de Heer in Jeruzalem, met die koning, dan moet men optrekken naar Jeruzalem, hier op aarde, het aardse Jeruzalem. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Dat is dus niet de jongste dag, maar een hele andere dag. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals hij de schapen van de bokken scheidt. We komen hier nog bij hoofdstuk 25. En maar de koning, vers 34, zal zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, daar hadden we straks nog over, komt gij gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk. De gelovigen mogen het koninkrijk op aarde dan binnengaan. En nog even voor de goede orde, wij zijn het koninkrijk al binnengegaan. Immers, Colossense 1, vers 13. Even helpen, wie helpt me om het zo te noemen?
De zoon en het koninkrijk zijn liefde.
Weet nog?
De zoon en het koninkrijk zijn liefde.
Ja. Dat wij getrokken zijn. Ja, dat kan ik dan niet uitstaan, dus ik ga het opzoeken. Dat is een goede methode, hè? Als je denkt van, hoe staat het er, gewoon opzoeken. Dan raak je thuis in je Bijbel. Daarom moet je ook altijd je Bijbel bij je hebben. Ik zeg het nog maar even. Want dat gebeurt tegenwoordig niet meer, hè? Ik ben soms in dienst en dan heb de meesten helemaal geen Bijbel bij zich. Ja, er is een beamer. Maar niemand heeft een Bijbel. Niemand weet nog waar je Romeinen kunt vinden. Of Colossense. Ik moet nu ook even zoeken. Maar begrijp je wat ik bedoel? Neem je Bijbel mee. Raak er vertrouwd mee. Krijg het lief. Nou, Chris, kom op. Efeze, Filippense, Colossense. 1 vers 13. Die ons, gemeente, getrokken heeft uit de macht van de duisternis, nu al. De wereld is nog duister, we leven er nog in, maar we zijn er al uitgetrokken. Prachtig hoor. Ik weet, een goede vriendin van me, die wilde er liefst een eind aan maken. Zo slecht ging het haar. En ze wou eruit, uit deze wereld. En toen las ze iets waar dit vers in voorkwam. En toen riep ze, ik ben er al uit. Ja, hè? En dan pas je het geloof toe. Ik ben er al uit. We zijn eruit getrokken. Hoewel, ja, we zijn er nog. Omdat we hier ons leven leiden. Maar als gelovigen zijn we al opgetrokken tot de Heer. Dan zijn we gekomen tot die troon van genade die ons getrokken heeft. Nu al. Hij zal ons ook nog trekken bij de opname, maar nu heeft hij ons al getrokken uit de macht van de duisternis. En als je het nieuws aanzet, als je de gekonkel hoort, politiek gekonkel, ik wil er niet eens over beginnen eigenlijk, want ik hou er helemaal niet van. Als bij de Bijbelstudies over politiek wordt gesproken, zeg ik dan ook nog maar eens. We zijn er uitgetrokken. Meng je er niet in, laat het allemaal maar gebeuren. Toch, wij hebben er geen deel meer aan. Wij zijn niet in de duisternis, wij zijn in het licht. De Heer zegt het. Dan moet je niet denken, ja, maar ik leef toch in een duistere wereld. Ja, dat is wel zo, maar daar is ons leven niet. Laat het maar gebeuren. Wij wandelen in het licht. Zullen we dat straks zingen? Ik wandel in het licht met Jezus. Ik ben zijn eigendom. Die duisternis raakt mij niet. Ja, misschien mijn vlees door omstandigheden. Als je verdrukking krijgt of je in een oorlog komt. Toch? Maar dood of leven of krachten of machten. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Hou je daaraan vast. En ga niet in deze wereld aan strijden. Al dat demonstreren, het helpt helemaal niks. Je mag het hoor, maar het helpt niet. Die ons getrokken heeft uit de machten van de duisternis. En hij heeft ons overgezet. Gewoon getrokken. Geestelijk. En hij heeft gezegd, je hoort daar niet meer bij. Je bent mijn eigendom. Je hoort bij dat hemelse volk. Nou, als je gelovige bent, hoor je daarbij. Ben je getrokken uit de duisternis. Wandel je in het licht. Daar mag je van uitgaan. In de koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Nu al het hemelse en straks ook met hem op aarde. Als zijn koninkrijk wordt uitgebouwd. Ik ga het vanavond niet laat maken, dus bereid je vast voor dat we zo eindigen. Vers 32 van Mattheüs 24. Ga ik lekker snel, Helio? Niet zo erg, hè? Nou, lees nog even vers 1, daar zal zijn engelen uitzenden met een bazuin, de ramshoorn, van groot geluid, krachtig woord van God, dat stelt die bazuin voor, een groot geluid, en zij zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Zoek dat eens op in je concordantie. Dan vind je het iedere keer dat de Heer een werk doet. Hij zal Israël terugverzamelen uit de vier winden. Komt, meen ik al, in Deuteronomium 30 voor. Door Mozes geprofeteerd. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste. En als je een uiterste van de hemel neemt, dan heb je de aarde. Dus ze worden op aarde terugverzameld. De gelovigen uit het volk van God, het ganse huis Israël. En leer van die vijgenboom nou eens een les. Wat was het dan met die vijgenboom? Even naar hoofdstuk 21. Kort geleden behandeld, maar het is alweer een poosje. De Heer Jezus heeft honger. En hij gaat naar de stad. Vers 19, en dan ziet hij een vijgenboom. En de vijgenboom, dat moet je echt zo aannemen als ik het zeg. Dat leert de Bijbel, zoek het maar op in de concordantie. De vijgenboom staat voor de staat Israël. Een staat die wel blad heeft, er is wel leven, er is een Joods volk, maar het draagt geen vrucht. Dat zie je hier ook. Dit is profetisch, hè, wat hier gebeurt in de dagen van de Heer Jezus op aarde. Hij ging naar die vijgenboom toe en hij vindt daar alleen maar blad aan. Het lijkt wat, maar er is geen vrucht. En dat vind ik zo mooi, hè. Want aan wie denk je dan? Wie klom er ook alweer in die vijgenboom? Zacchaeus, een kleine mannetje. Hè? Maar die zat wel in een staat, maar er was geen vrucht. En wat denk je wat de Heer zegt? Uit die vijgenboom. Daar vind je het niet. Nog niet. En de Heer zegt, ik moet bij je thuis zijn. En Zacchaeus nodigde hem uit, toch? Prachtige geschiedenis, profetisch. Die staat, daar vind je het niet in. Die kan je niet behouden. Nou, en dan, hier ziet de Heer alleen dat blad en hij zegt tegen die vijgenboom, tot in de eeuw, goed veranderen in je Bijbel hoor, want zo staat het er, zal er geen vrucht meer aan je zijn. Aan u zal geen vrucht meer zijn, tot in die Aion-eeuw. En de vijgenboom verdorde terstond. Geen vrucht, geen. En dan gaan we naar hoofdstuk 24. Vers 32, daar wordt hij opnieuw genoemd. En nu zitten we op het eind van die periode waar de discipelen vragen over gesteld hadden. En leer van die vijgenboom nou die les, namelijk een gelijkenis. Als zijn tak weer teder wordt, ja, hij was namelijk eerst verdord, Matthäus 21. Maar die tak gaat in de toekomst teder worden, zacht. Mooi hoor, als je de natuur een beetje kent. Ik weet er niet zoveel van, maar dat wel. Als de takken zachter worden, dan komt het weer tot leven. En dan kunnen de knoppen uitkomen. Wat leer van die vijgenboom nou deze les. Als zijn tak straks teder wordt en de bladeren uitspruiten, dan moet je iets weten. En dat zegt de Heer tegen diegenen die dan leven. Hè. Dan is de zomer nabij. Het is nog voorjaar. Het is er nog niet, maar het is nabij. Alzo ook jullie, gij lieden, als je al deze dingen ziet die we nu behandeld hebben vanaf vers 15... De juiste volgorde in die dagen voor het Joodse volk, want daar gaat dit hoofdstuk over, tot aan deze versen. Het gaat echt niet over andere volkeren, het gaat over het Joodse volk. De Joodse staat is die vijgenboom, die gaat weer uitbotten en vrucht dragen. En dat is dat het koninkrijk daar gaat beginnen. Zo weet dan. Als je die dingen allemaal ziet, dat geslacht dat dan leeft, als je dat zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Dan is het heel dichtbij. Voorwaar, ik zeg u, woord van de Heere Jezus, dit geslacht en een geslacht in de Bijbel duurt meestal 40 jaar. Dus we hebben het over in de eerste plaats die 7 jaar, 2 keer 3,5 voor het Joodse volk. En daarna de andere 10 stammen die terug verzameld worden. Maar daar wordt tegen gezegd, denk erom als straks ook onder de volkeren het evangelie gebracht worden, dat geslacht zal al deze dingen zien. 40 jaren staan er voor een geslacht. Ik heb ooit even een briefje gemaakt met, moet ik even zoeken. Nou, komt nogal eens voor die 40 jaar. Het gaat altijd over verzoeking, 40. Ik denk aan de Heer Jezus met zijn, ja, ik heb het hier. Mozes op de berg, 40 dagen. Elia op Horeb, weet je nog dat hij daar zei, nou Heer, neem mij maar weg. En dan zegt de Heer, oh nee, want ik heb er nog 7000 overgehouden. De tijd dat Nineveh kreeg om zich nog te bekeren, 40 dagen, een generatie. De Heer Jezus, 40 dagen verzocht, Matthäus 4. Israël in de woestijn, 40 jaar. Enzovoort. Het spreekt van beproeving voordat de werkelijke heerschappij van Christus op de aarde zal komen.
Dat goed. Dat is toch ook 33 plus 7?
Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is de typologie van hoe je aan die 33 komt. Ja, dat is. Of we daar nog tijd voor vinden, weet ik niet. Maar ik ga nu eventjes dit afronden.
Wil je nog even wat vertellen over de uitverkoren in vers 1?
In vers?
31. Over uitverkorenen even vergaderen.
Ja, de uitverkorenen, dat zijn alle gelovigen die tot het Joods, het huis Israëls horen. Dat zijn dan de uitverkorenen. Die worden bijeenvergaderd, want die moeten eerst verzegeld worden, die 144.000, door de Heer. En daarna worden ze uitgezonden naar de volkeren. Maar ze moeten eerst in deze dagen verzameld worden, zodat de 12 stammen verzegeld kunnen worden. Boeiende tijd hoor. Die 144.000 prediken het evangelie. En de gemeente werkt mee om ze te verzamelen uit alle windstreken. We zullen ons niet vervelen. Dat weet ik in ieder geval vanuit de Bijbel. Toen heb ik gezegd. Nou, even vers 34. Dit geslacht zal al deze dingen meemaken. Dus niet ons geslacht. Dit gaat over het geslacht wat komt na de opname. Die 47 jaar en 33 jaar. Die generatie, die zullen deze dingen die de Heer hier genoemd heeft, meemaken. En zeker die uit Israël. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Dat heet in de Bijbel de jongste dag, heb ik vorige keer gezegd. Dus dan moet je dit vers niet aanhalen met vers 36 om te zeggen, ja, maar je weet nooit wanneer het komt. Doch van die dag en die uren weet niemand. Dat halen ze aan om te zeggen, je kan niet weten hoe het in die dagen aan toe gaat. Nee, het uur dat de hemel en de aarde vergaat, dat weet niemand, want na de 1000 jaren is er nog een periode, een kleine tijd, dat Satan losgelaten wordt onder de volkeren, toch? En dat staat niet in de Bijbel, hoe lang dat is. Dus die periode weet niemand. Dan mijn vader, dat wist de Heer Jezus toen niet. Dat gaat dus niet over die 7 en die 33 jaar. Want als men in die dagen leeft, heeft men gehoord dat de gemeente is opgenomen. Toch? Men heeft gehoord, het Joodse volk heeft vrede met de Palestijnen, bijvoorbeeld. Een zogenaamde vrede, want na 3,5 jaar heb je begint de ellende. Grote problemen voor het volk, die een verbond heeft gesloten in eigen kracht. En dan komt de grote verdrukking in het land over dat volk. Dat heeft men allemaal meegemaakt. Dan heeft men gehoord geruchten van onder de volkeren. Dat daar een koning is gekomen inmiddels. Hè, die is tot koning gekroond. En die zal zitten in Jeruzalem. En dan komen er... uit het volk Israël mensen het evangelie vertellen en die zeggen, ja, je kan eruit, ga eruit. Uit je volk, of je nou bij Babel hoort of niet. Je kan nog een keuze maken. Dat is een hele andere tijd dan waarin wij leven. Wij hebben een keuze kunnen maken. We hebben ons beschikbaar gesteld. Ik zou stoppen, dat ga ik nu doen. En dan ga ik volgende keer beginnen. En zoals het was in de dagen van Noach. En je weet wat dat voor dagen waren. Gaan we even kort zien in Genesis. Het was niet best, want er moest een oordeel komen. En de hele mensheid, behalve Noach en de zijnen, zouden uiteindelijk omkomen. We gaan volgende keer mee verder. Wie wil er met ons eindigen? Ik weet nooit wie het vorige keer gedaan heeft. Was jij dat, Corrie? Ja, hè? Monique, mag ik jou dan vragen?
Ja, dat is goed.